Goedemorgen, we beginnen deze sessie met de titel In Gods aanwezigheid blijven. We zijn gisteravond geëindigd met het behandelen van het simpele feit hoe we in Gods aanwezigheid kunnen komen. We realiseerden ons dat er maar één ding is dat ons belemmert om in zijn aanwezigheid te komen. En dat is zonde. Maar één ding. Het enige wat we moeten doen is onszelf verootmoedigen, ervoor zorgen dat de zonde uit ons leven is en gewoon in de aanwezigheid van onze Vader komen. De truc is nou, hoe blijven we daar? Nou, dat is vrij eenvoudig, gewoon niet zondigen, waar ik het gisteravond over heb gehad. Maar hoe zondig je niet? We hebben de neiging om te zondigen of we het nu echt willen of niet. We realiseren ons dat er een aantal dingen zijn waar we ons niet eens bewust van zijn. Gewoontes kunnen ons terugtrekken om dingen te doen. Onbewust dingen waarvan we niet eens denken om ze te doen, maar we doen ze toch. We realiseren ons dat Satan toegang kan hebben om ons dingen te laten doen, waarvan we niet eens weten dat het zonde is. We denken het eigenlijk dat het goed is, maar toch wordt het zonde. Er zijn dus veel verschillende manieren waarop we uiteindelijk kunnen eindigen met zondigen, ook al willen we het niet, en die gemeenschap met God verliezen. En dit is vrij gebruikelijk onder het lichaam van Christus. Maar de sleutel is niet om te proberen daar te zitten en je te concentreren om niet te zondigen, zoals ik gisteravond zei. Maar om gewoon in de geest te wandelen, volgens Galaten 5 vers 16. Zoals ik eerder zei, kun je de begeerte van het vlees niet vervullen als je in de geest wandelt. Dus dat is waar we ons vandaag op gaan concentreren. Hoe ik daadwerkelijk in de geest kan wandelen, met als doel dat ik geen enkele begeerte van het vlees kan vervullen en kan zondigen. En daardoor in de aanwezigheid van God kan blijven. Om in de geest te wandelen moet ik eerst in de geest zijn, amen. Dat is de sleutel, ik moet in de geest zijn. Ik heb het hier gisteravond al een beetje over gehad. Je zult je moeten schikken in de heerschappij van Jezus Christus in jouw leven. Want je zult niet in staat zijn om te functioneren en te doen waar ik het over heb, als je niet bereid bent om hem de leiding te geven. De manier waarop je in de geest wandelt is door jezelf te vernederen. Je komt in de aanwezigheid van God in de geest. Je stopt met je eigen verstand te gebruiken, je eigen leven te leiden, je eigen beslissingen te nemen. In plaats daarvan vertrouw je op God met heel je hart. Erken hem voor wat hij wil dat je doet en dan wijst hij je de weg. En terwijl hij het pad leidt, gehoorzaam je die richting of het motief dat we gisteren deelden, dat je van hem houdt. Als je die eenvoudige formule voorlegt, is er geen probleem. Je zult in de aanwezigheid van de Heer kunnen blijven. Vaak worden er dingen in het woord van God gezegd waarvan ik, toen ik met God begon te wandelen, dacht dat het hetzelfde was, omdat iedereen ernaar verwees alsof het hetzelfde was. Maar later realiseerde ik me dat dat echt niet zo is. Weet je, we realiseren ons dat wanneer we een kind van God worden, de geest van de Heer in ons is gekomen. Christus kwam in ons als onze persoonlijke redder. We hebben hem ontvangen, toch? En door hem te ontvangen, ontvingen we zijn geest, de geest van Jezus. De Heilige Geest kwam in ons en deed het werk van de wedergeboorte. Hij plaatste een nieuwe natuur in ons. Ik heb het hier gisteravond al even over gehad. Ik zei dat de meeste ellendige mensen ter wereld twee naturen hebben. Want zie je, voordat je in de familie van God geboren werd, had je maar één natuur. En dat was de Adam-natuur. Nu met die natuur kun je alleen het leven leiden waarvoor je de beslissingen neemt. Door je redenering en begrip. En dat is het werk van de Heer dat hij moest doen. De Heer neemt de beslissing. De Heer neemt beslissingen over ons leven. Maar je had een optie. Je kon kiezen om een slechte Heer of een goede Heer te zijn. Het is jouw keuze. Er zijn over de hele wereld mensen met maar één natuur, de Adam-natuur. Die, als ze vandaag zouden sterven, de eeuwigheid gescheiden van God zouden doorbrengen, omdat ze Jezus nooit hebben geaccepteerd. En dat zijn goede mensen, ze zijn moreel gezond. Ik heb zulke mensen ontmoet die eigenlijk een beter moreel leven leiden dan veel christenen. Maar ze zijn verloren en dat is verwarrend voor veel mensen. Hoe kan deze persoon, die niet steelt, niet zou liegen, niet zou bedriegen, hard werkt, eerlijk is en toch zeg je ze zijn verloren. En deze man hier zegt dat hij een christen is, maar hij heeft me bedrogen, hij heeft tegen me gelogen. Ik heb hem betrapt op bedrog en dingen die verkeerd waren. En hij vertelt me dat hij naar de hemel gaat, zie je? Het lijkt een tegenstrijdigheid. Maar zie je, er zijn twee naturen. Of je hebt de Adam-natuur, of je hebt de Christus-natuur. Als je de Christus-natuur ontvangt door te accepteren wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, en je bent geboren in de familie van God met een nieuwe natuur, dan ga je naar de hemel. Het is niet gebaseerd op hoe aardig je bent, of hoe goed je bent, of hoe moreel je bent. Het is niet van dit soort werken die je zou doen. Maar het is uit genade door geloof in Jezus, wat hij heeft gedaan. En hij is trouw, of we nu trouw zijn of niet. Hij zal dat eren. Dat betekent niet dat hij blij met je zal zijn, zoals in 1 Korintiërs zei. Wat je doet zal kunnen worden opgebrand. Het zal invloed hebben op de mate van zegen die je in de eeuwigheid zult hebben. Maar het gaat niet over jouw redding. God zal er nog steeds op toezien dat hij de verlossing eert. Ook al is er vuur voor nodig en je zult gered worden als door vuur. Daar hebben we het niet over, zoals je begrijpt dat er twee naturen zijn en dat het belangrijk is om in de geest te kunnen wandelen. Toen je een kind van God werd en een nieuwe natuur ontving, de natuur van Christus, en daarvoor had je alleen de Adam-natuur, verdween Adam dan? Nee, dat deed hij niet. Je kunt accepteren wat Jezus aan het kruis deed. De nieuwe natuur ontvangen en je had nog steeds de ademnatuur in je. Nu heb je een probleem. Je hebt nu twee mensen in hetzelfde huis zijn komen wonen en ze mogen elkaar niet. Ze gaan niet met elkaar overweg. Het eerste is de nieuwe natuur. Die wordt geacht niet alleen te accepteren wat hij aan het kruis deed om je ziel te redden. Je wordt ook geacht om te erkennen dat hij nu Heer is. Jij bent gekocht met een prijs. En je wordt geacht vanaf nu te doen wat hij zegt. Een van de eerste dingen die hij zei dat je moest doen, was die andere natuur uitdrijven. Hij zei echt niet dat je hem gewoon moest uitdrijven, hij zei dat je moest doden. Hij zei dat je dan het vlees moest versterven. Het woord versterving betekent doden. Doe deze weg, je hebt deze niet meer nodig. Als je hem gedood hebt, laat je je dopen, als een publieke proclamatie dat hij dood is. Dat je hem nu begraven hebt als je onder het water gaat. Als je boven komt om aan te geven, ik kom nu boven in de nieuwe natuur en vanaf vandaag de dag in die natuur te leven. De andere is dood. Maar de meeste van ons gingen gewoon het water in bij de doop en kwamen met beide naturen eruit. Gingen er met beide in en kwamen met beide boven. En het was niet echt eerlijk. We zeiden dat we daar wel later voor zouden zorgen. Dus we hebben ons jarenlang neergelegd bij dat conflict. Elke keer als je probeert te doen wat Christus je opdraagt, staat de oude natuur op en begint je te hinderen en herrie te schoppen. Dat is Paulus in Romeinen hoofdstuk 7. Als je besluit, nou ja, weet je, ik wil eigenlijk gaan doen wat die oude natuur doet, het is iets wat ik wil doen, geef je je leden over om die natuur te gehoorzamen, dan komt de Christusnatuur in opstand. Je vrede gaat weg, je begint te treuren in je geest en zelfs als je het gaat doen, geniet je er niet van, omdat hij er niet is, hij wil je er niet van te laten genieten. Dus zie je, dit is een ellendige plek om te zijn. Je kunt niet genieten van het vlees. Je kunt niet echt genieten van het geestelijke, omdat je de plek steeds erger maakt. Telkens als je dichter en dichter bij de gemeenschap met God komt, zal het vlees meer en meer in actie komen. En hoe meer en meer hij zal werken om te proberen je daar weg te krijgen, daarom zei de Heer, dood het. Je kunt geen twee meesters dienen. Kies, zei Elia, deze dag welke je gaat dienen. Als Baal God is, dien hem dan. Maar als de Heer God is, dien hem dan. Beslis gewoon welke. En dat is wat sommigen van jullie moeten doen in deze conferentie. Want waarschijnlijk is de belangrijkste beslissing die je in deze conferentie zult nemen, als je uiteindelijk de beslissing neemt en het doodvonnis voor Adam in jou laat passeren. Voordat Paulus hem vernederde, begon hij eerst met een houding en rekende hem dood. Met andere woorden, het vonnis was al gevelligd. Ik zal niet langer aan je toegeven. Ik zal niet langer jou voeden. Ik zal je niet langer in leven houden. Jij gaat sterven. Nu, mijn probleem was toen ik de beslissing had genomen, hoe doodde ik hem eigenlijk? Als ik een probleem had om hem te doden, dan doodt hij niet gemakkelijk, oké? Precies als ik hem gewoon dood neerschiet, maar hoe ga ik hem neerschieten en zelf in leven blijven? Begrijp je wat ik bedoel? Haal hem gewoon even bij me weg en bam, hij is weg, weet je. Maar ik kreeg hem niet los. En dat was mijn probleem. Ik was zo verstrengeld dat ik soms niet zeker wist wie was. Want zie je, die oude natuur, Adam, die kan zich goed gedragen en soms gedraagt hij zich beter dan ik deed toen ik probeerde de andere te zijn, weet je. Dus het is moeilijk te zeggen welke ik zou doden. Begrijp je dat? Herken je dat? Het creëerde een probleem. Ik moest begrijpen hoe deze twee naturen te scheiden. En de Heer gaf ons die illustratie in Genesis. Je kent het verhaal, maar je kunt je ook wenden tot Genesis hoofdstuk 2. Toen God de mens schiep, schiep hij ook een tuin, een prachtige tuin, en plaatste de mens in de tuin. Hoofdstuk 2 van Genesis, vers 9. En hij zei, en uit de grond deed de Heere God alle boom groeien, die aangenaam is voor het oog en goede spijs. Ook de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en kwaad. Vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom in de hof mag gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven. Nou, je kent het verhaal wel. Die oude slang verleidde Eva en ze at. Ze verzette zich eerst en vertelde hem wat God had gezegd. We mogen hier niet van eten, we zullen sterven. Maar die oude leugenaar was heel sluw en listig en zei, heeft God dat wel echt gezegd? Gij zult sterven? Misschien, maar God is jaloers. Hij weet dat de dag dat je van die boom eet, als je God wordt, in staat bent om onderscheid te maken van goed en kwaad. Je zult als God zijn. Je zult kunnen zijn als God en onderscheid kunnen maken van goed en kwaad. En zij zag dat de fruit goed uitzag en ze at ervan. Toen gingen ze en verleidden haar man en Adam en hij at. En de zonde kwam en het hele menselijke ras binnen en staat bekend als de zondeval. Sindsdien is die zonde van generatie op generatie doorgegeven. We zijn in zonde geboren omdat we geboren zijn met die ademnatuur en nu het vermogen hebben om goed en kwaad te onderscheiden van de boom van de kennis van goed en kwaad, wat Adam vleeselijk is. Zodra dat gebeurde, zondigden ze. Tot die tijd kwam God elke middag in de koele avond naar beneden en wandelde rond met Adam en ging met hem om in de tuin. Zodra de zonde zijn intrede deed, werden ze uit de tuin gezet. De cherubs met de vlammende zwaard stonden bij de ingang van de tuin, zodat ze niet terug naar binnen konden. En wij hebben geworsteld om maar terug in de tuin te komen. Toen Jezus kwam, maakte hij een weg terug naar de tuin. Maar dit gebod blijft nog steeds hetzelfde. Je mag daarvan alles genieten, ook van de boom des levens. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Want zodra je daarvan eet, ga je geestelijk dood. En dan kom je uit de tuin en uit de aanwezigheid van God. Ik wil dat je opmerkt dat het niet twee verschillende bomen zijn die hij verboden had om maar de boom van het goed en kwaad te eten. Het was slechts één boom met twee verschillende vruchten eraan. Hij had een goede vrucht en hij had een slechte vrucht. Beide soorten waren verboden. Het enige dat was toegestaan was de levensboom. Je moet begrijpen dat die twee bomen staan voor de twee naturen. De ene staat voor Satan en de vleeselijke natuur. En de andere, de levensboom staat voor Christus en de geestelijke natuur. Je neemt deel aan één van deze twee bomen. Het probleem is dat de meeste christenen van boom naar boom springen. Ze hebben nog steeds de twee bomen levend in hun tuin. En ze gaan erin en eruit, erin en eruit. De meeste christenen gaan niet naar de boom van kennis van goed en kwaad en doen daar kwaad. Ze gaan erheen en doen daar goed. Maar het is goed, dat het is zonde. Want hier kwamen we als God en nemen dan de beslissing. Wij worden de Heer. En vanuit onze redenering en begrip, ons verstand, nemen we beslissingen, goede of slechte. Maar wij die God zijn en beslissingen nemen, dat is wat verboden is. Er is maar één God en Hij neemt de beslissing. Wij nemen deel aan zijn vrucht, luisteren naar hem en geven onze leden aan hem over. De Bijbel zegt dat welke van deze twee je ook gehoorzaamt, dat is degene van wie je de dienaar bent. Je leidt je leven niet. Ook al zeggen we figuurlijk dat we ons leven besturen, wat we doen is dat we met onze wil onze leden overgeven aan de ene of de andere van de twee naturen. Of het nu direct of indirect is. Satan is de Heer over de vleeselijke natuur. Hij is de auteur ervan. De geestelijke natuur van Christus, daar is onze Vader de auteur van. Hij stuurde zijn Zoon door de geest in ons lichaam. Ik kan kiezen welke natuur ik mij aan onderwerp. Het probleem is dat ik er de ene dag of het ene moment voor kan kiezen om het aan Christus toe te geven, terwijl er op een ander moment voor kan kiezen om het toe te geven aan wat de vleeselijke mens Adam zou willen. Toen ik eenmaal de twee verschillen zag, realiseerde ik me dat ik me overgaf aan de Adamnatuur. Er zijn twee dingen in mijn geest werden geprogrammeerd en mijn redenering en begrip, dat is het verstand. Ik beslissingen zou nemen die werden beïnvloed door wat Satan wilde. Hij realiseerde zich dat ik zijn kwade invloed niet zou accepteren en zou me goede ideeën geven die goed leken en ik zou me daarvoor laten beïnvloeden en ze doen. Hoe dan ook, ik mis God. Ik ga ofwel de slechte weg op waarover we gisteren spraken, of ik ga door de wijde poort die op de weg die goed lijkt. In beide gevallen mis ik God nog steeds. Of ik geef mijn leden over aan Christus, kies ervoor om uit en in Christus te gaan en daar te blijven. Laat mijn geest en mijn lichaam vrij om te gehoorzamen aan wat Hij zegt en ik wandel in de geest. Zolang ik in die natuur wandel, kan ik niet in de andere natuur wandelen. Je kunt niet tegelijkertijd in beide naturen wandelen. Je moet een keuze maken en van natuur naar natuur overschakelen. God wil niet dat het gemakkelijk is. Hij zei, dood het en het zal niet gemakkelijk zijn om te wisselen. Je kunt niet in een boom springen die is omgehakt. Hij zei, leg de bijl bij de wortel, de hoofdwortel van de boom. Er staat een illustratie daarvan in het boekje Mijn schapen horen mijn stem met afbeeldingen erin. De hoofdwortel van de boom van de kennis van goed en kwaad is hoogmoed, trots. Dat was het begin van de hele val van Lucifer, van de vijf afgoden in Jesaja, toen hij zei, ik zal mij verheffen boven de Allerhoogste, toen hij in zijn geest opkwam en om te beslissen over te nemen in plaats van de dienaar onder God te zijn en hem te gehoorzamen, omdat hij dacht dat hij zo groot was. Op dat moment viel de mens, of hij viel, hij zondigde, en dat is de wortel van alle zonde. Als ik wil zondigen of iets goeds of kwaads wil doen in tegenstelling tot wat God me heeft opgedragen, moet ik eerst de controle overnemen. Want ik ben gekomen dat ik mezelf moet verheffen boven de Allerhoogste God. Hij is de Heer. En om het van mij over te nemen of om het van Adam over te nemen, moet ik mij verheffen boven de Allerhoogste God. Dat doe ik met een handeling van mijn vrije wil. Dat is trots. De enige remedie tegen trots is nederigheid. Als je de bijl aan de boom wilt leggen, moet je jezelf eenvoudig vernederen onder de machtige hand van God. Erken zijn recht om de leiding te hebben. Geef je leden alleen over om hem te gehoorzamen met het juiste motief en de juiste houding. En ik garandeer je dat als je de bijl aan de wortel van de boom van kennis van goed en kwaad legt, de vruchten zullen opdrogen en afvallen. Het is maar één daad, zo eenvoudig, dat is alles wat nodig is om het vlees te versterven en te wandelen in de geest. Als je die beslissing één keer neemt en je niet van bekeert, sterft de adem. Sterft en hij blijft dood. De enige manier waarop hij tot leven komt, is door een daad van jouw vrije wil. Je doet hem herrijzen en je plant de hoofdwortel trots terug in de grond en begint een andere boom onder hem. Het is jouw keuze, maar je hoeft die keuze niet te maken. Je kunt er volgens Galaten 5 vers 16 voor kiezen om gewoon in de geest te wandelen. En als je dat doet, zul je de begeerte van het vlees niet vervullen. Zul je die tuin niet herbeplanten. Zal hij niet opkomen in jouw tuin en deze zal dan sterven. Als je een grote boom aanpakt die al ons hele leven in staat, die reusachtige eik die je dan neerhaalt, als je hem tenminste even de fout maakt en hem terug in de tuin laat om die boom te herplanten, dan begint hij niet met een 100 jaar oude eik. Hij begint met een zaadje, een zaailing. En daarom zei ik dat je snel berouw moet hebben. Ik heb heel snel berouw. Dat raapt het zaad op en gooit het uit de tuin. Ik hoef niet 3 dagen rond te graven, langs de wortels probeer te komen om bij de hoofdwortel te komen. Die heeft nog geen tijd gehad om zich helemaal te vormen. Maar in het begin, de eerste keer, is het soms wat moeilijk om bij de hoofdwortel te komen, omdat daar veel dingen zijn waardoor je heen moet snijden om tot daar te komen. Je zult het willen doen, maar wat ik wil doen, kan ik niet. Omdat andere dingen je hinderen. Je probeert iets te doen, maar de zonden en de gewichten belemmeren je om te doen wat God zegt. Net als het gehoorzamen van Matteüs 22, het liefhebben van God. Je kunt het willen, je hebt het verlangen om het te doen, maar je bent het nu niet toe in staat om het te doen. Erken gewoon dat er geen excuses zijn, alleen redenen. Ga voor God staan. Laat hem de redenen aanwijzen. Verwijder ze en doe dan wat God zegt. Maar als je eenmaal op een bepaald gebied bent doorgebroken, is het heel gemakkelijk om het helder te houden. Als je in de geest wandelt en je faalt plotseling, dan is er maar één reden en niet een heleboel. Je pakt gewoon dat ene aan, het laatste wat er gebeurde, haalt het zaad uit de tuin en gaat verder. Wat voor mij een probleem vormde, was dat ik zag wat de sleutel was om gewoon in de boom des levens te blijven, in de geest blijven en ik kan het niet vervullen. Dat was de sleutel, er consequent in blijven. Maar ik realiseerde me dat in de geest blijven niet los kon worden gezien van het feit dat hij de functionele heer van mijn leven is en hij leidt me. Maar als ik hem niet kon horen om mijn leven te leiden, dan leunde ik uit noodzaak op mijn redenering en begrip, het verstand, voor een soort richting. En nogmaals, dat was mijn leden teruggeven aan deze natuur en ik hield het dan in leven. Maar er leek niet veel mogelijk. Ik kon hem niet horen. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik kon hem eigenlijk niet horen. We hadden het gisteren over de eenvoud om gewoon in zijn aanwezigheid te zijn. Ik leerde hoe ik in zijn aanwezigheid kon komen. Maar toen ik daar aankwam, kon ik hem nog steeds niet horen. Ik kon hem voelen. Hij kon liefde naar me communiceren, maar om te zeggen, ga naar de winkel en haal een wit of een bruin brood of wat dan ook, ik kon dat soort dingen niet horen. Het is een beetje als warm en koud. Ik zou de ene kant op kunnen gaan en dan realiseren dat is de verkeerde kant en dan draai ik me om. Weet je, ik doe dat doordat de Heilige Geest in mij treurt of mij juist vrede geeft. En dat is niet echt een geweldige communicatie. Dat is wat ik goddelijk hoeden noem. Een beetje zoals veehoeden of zoiets, weet je. Je zet daar een muur neer, je loopt tegen de muur op. Ik denk dat ik die kant op ga. Je kunt hier nog een soort muur bouwen en dan knal je daar weer omheen. En dat is waar veel mensen naartoe worden geleid. Nou, het kost tijd om een muur te bouwen en er omheen te slaan. Dus het vertraagt de voortgang. Bovendien is er veel slijtage als je het op die manier doet. We beseffen dat we God nodig hebben om duidelijk en helder tot ons te spreken. Net zoals we met elkaar zouden praten. Zoals ouders hun kinderen instructies geven of iets anders. Als ze je een vraag stellen, geef je antwoord. Als we op die manier met onze kinderen kunnen praten, zou onze Vader dat ook met ons moeten kunnen. Het begint dus met een eenvoudige beslissing dat Hij de Heer zal zijn. Hij zal de leiding nemen, of je nu wel of niet in staat bent om het ook echt te doen. Net zoals in Matteüs 22. Ik ga besluiten om God lief te hebben. Ik ga besluiten om God lief te hebben met mijn hele hart, of ik het nu kan of niet. Want dan stop ik met excuses maken en ga op zoek naar redenen. Waarom je besluit dat Jezus de Heer van mijn leven is, of ik hem genoeg kan horen om het heel effectief te sturen of niet. Hij is nog steeds en ik ga hem zoeken met alles wat in mij is. Ik ga geen excuses maken totdat ik hem duidelijk kan horen en hij elke stap leidt. En ik hoef hier nooit over te buigen om uit noodzaak een beslissing te nemen. Er zijn alleen redenen waarom ik het niet kan doen. Ik ga uitzoeken wat die zijn en ze verwijderen. Ik zal naar hem luisteren en ik zal doen wat hij zegt als ik het hoor, omdat ik van hem hou. Dat is de houding, dat is de juiste houding. Laten we eens kijken hoe het eigenlijk werkt. Ga snel met me mee naar Johannes hoofdstuk 14, het evangelie van Johannes. We hebben dit gisteren al een beetje gedaan, maar er is een ander Bijbelvers, vers 26, dat zegt: maar de trooster, dat is de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam gezonden heeft. Hij zal u alles leren en alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Een ander Bijbelwoord, de discipelen, toen Jezus zich klaarmaakte om te vertrekken, vertelde hij hen dat ze zouden worden overgeleverd. Sommigen zouden voor koningen staan en dat ze rekenschap moeten afleggen. En hij wist dat ze nerveus zouden zijn. Maar hij vertelde hen dat ze niet aan moesten denken wat ze zouden zeggen wanneer jullie worden overgeleverd. Maar in hetzelfde uur dat jullie worden overgeleverd, zei hij: ik zal alles wat ik jullie heb verteld weer in je herinnering terugbrengen. Dat is wat de Heer zei dat hij zou doen door zijn Heilige Geest. Dat is een deel van de redenen waarom we de Geest van God in ons hebben. Dat is jullie vermogen om te communiceren. Kun je je voorstellen dat God daadwerkelijk in je woont en denkt dat je niet in staat is om te communiceren met de persoon in wie hij woont, die hij verontsteld wordt te onderwijzen en te leiden en terug te brengen en te controleren? Waarom zou hij de moeite nemen om helemaal uit de hemel te komen om in ons te wonen, zodat hij ons leven kan leiden als hij niet de uitrusting en de plan had om het mee op te bouwen? Is dat niet logisch dat hij dat plan had? Zie je, wij zijn het probleem. Als we begrijpen dat zijn wegen niet onze wegen zijn en ons aanpassen aan zijn wegen om erachter te komen wat ze zijn en gewoon meewerken met de methode die hij heeft, dan werkt het. Het is een kwestie van aanpassen. Hij straalt een signaal uit. We zitten hier vandaag, realiseer je dat er allemaal radio, golven, muziek, televisiegolven, beeldgeluid in deze kamer is? We kunnen het niet zien. We kunnen het niet horen. Het komt hier doorheen. Het is hier. Pak een radio of koop een televisie. Sluit hem aan op een antenne. Zet hem op het juiste kanaal en hij zal beeld en geluid ontvangen. Zullen we de stekker in een stopcontact steken, alles aansluiten en dan een televisiestation opbellen en zeggen: begin maar met uitzenden, ik heb mijn televisie aangestaan. Ze zouden je uitlachen, nietwaar? Ze zeggen: we zenden al de hele tijd uit. Als je een tv hebt, kun je die gewoon deze zending ontvangen. Heb je geen tv, dan kun je het niet. Het maakt niet uit hoe graag we de show willen zien als die op tv komt. Als je tv niet goed werkt, kun je er niet naar kijken, mensen. Het kan me niet schelen hoeveel zendersignalen je door deze kamer stuurt. We zullen het beeld niet kunnen zien. We gaan het geluid niet horen als je de set niet goed hebt afgesteld om dat signaal op te pikken. En wij bepalen niet hoe de set eruit komt te zien. Degene die het signaal uitzendt moet bepalen wat voor tv er nodig is om zijn signaal te ontvangen. Ze veranderen hun signaal niet. Ze zenden het signaal. Je moet een tv hebben die naar hun signaal kijkt. Amen. Nou, ik geloof dat onze Vader een signaal uitzendt voor elk kind van hem. Voor elk moment van elke dag. Voor zijn volmaakte wil. De enige vraag is, pik jouw set dit op? Als je het signaal niet binnenhaalt, is er een probleem met de zender of met de ontvanger. Raad eens met wie dat is. Het is niet de zender. Dat is het beperkte, hè? Het is de ontvanger. Dus dat is een deel van waar het onderwijs over gaat in het boek Mijn schapen horen mijn stem. We zullen je laten zien hoe je je set in orde krijgt. Dus stel je daarop in. Dat ding is niet ingewikkeld. Hoeveel van jullie hebben verstand van computers? Heeft iemand hier ooit met een computer gewerkt? Ik bedoel, hoeveel hebben er nog nooit een computer gezien? Jullie weten hoe een computer eruit ziet. Het is heel eenvoudig. Ik bedoel, we gaan het hebben over slechts 3 belangrijke onderdelen, afgezien van de stroomvoorziening. Je hebt een scherm, zoals een televisiescherm, en op dat scherm verschijnt informatie. En die lees je gewoon. Waar komt die informatie op dat scherm vandaan? Je hebt een kleine diskette, tegenwoordig heet dat een cd, die steek je erin. Of je hebt een harde schijf. Het is een geheugeneenheid waar dingen van de schijf kunt kopiëren en die harde schijf kunt laden. Het is dus een geheugenbank en al die informatie zit erin. Ik bedoel, er zit een hele informatie in die computer. En je hebt een heel klein toetsenbord, een soort typemachine. Er zit ook een andere toetsen op. En degene die het bedient zit achter het toetsenbord. En afhankelijk van hoe slim hij is en hoeveel hij weet over de computer, kan hij de juiste toetsen alles uit het geheugen op het scherm krijgen. Als ze niet op de juiste toegangscode kennen, kunnen ze het niet tevoorschijn halen, hoe graag ze het ook willen. Als je ooit gefrustreerd zit en je vergat wat de code was en je probeert iets te pakken en je raakt het kwijt en je ging erin en je probeert het weer omhoog te krijgen op het scherm, je weet niet welk knop je moet drukken, het kan niet schelen of je op de verkeerde knop terug. Het is iets anders wat je gaat verliezen. Ik zeg alleen dat het heel intimiderend kan zijn als je niet weet hoe dat ding werkt. Het is verbazendwekkend wat ze een capaciteit kunnen opslaan. Op mijn computer zit een harde schijf met 250 megabyte en ik heb een CD-ROM waar ongeveer 600 megabyte op kan. En er kan een hele naslag werken en encyclopedieën enzovoort inzitten. Weet je hoe snel dat ding kan werken? Ik kan een vraag stellen en in 1 seconde kan ik een stukje informatie uit de encyclopedie doorzoeken en vinden. Zou het niet leuk zijn als we allemaal zo slim zouden zijn? Die dingen intimideren ons als we denken hoe slim die computer is. Ze zijn niet zo slim dat ze niets kunnen doen tenzij wij de toets indrukken. Ze zitten daar maar als een steen. Je moet iemand de sleutel laten indrukken. Als ik achter het toetsenbord zit, is het niet zo slim. Eigenlijk is het de enige wat op het scherm kan krijgen is een foto van het golfspel. Maar mijn secretaresse of iemand anders die erachter gaat zitten, die is veel slimmer en kan allerlei andere dingen op het scherm krijgen. Dus het hangt eraf wat de apparaat, de bedienaar en hoe goed het apparaat werkt. De mijne heeft miljoenen en miljoenen en miljoenen stukjes informatie in zich waarvan ik niet weet hoe ik die op het scherm moet krijgen. Ik heb elke vertaling van de Bijbel en concordanties. Ik heb al dat spul in de computer. Ik ga liever gewoon de Bijbel lezen. En één dieser dagen ga ik de tijd nemen om uit te zoeken hoe ik dat allemaal toegang kan krijgen op mijn computer. Het is er, maar ik moet er nog steeds even voor gaan zitten en om het te gaan lezen hoe het moet. En gewoon naar de Heer luisteren. Hij weet hoe ik dat moet doen en wat het antwoord is. Het is gewoon veel beter dan proberen de toetsen in te drukken. Maar je begrijpt een beetje hoe een computer werkt. maar het is niet effectiever dan twee dingen. Het is de capaciteit, de hoeveelheid informatie die erin zit. Dat is de beperking. Je kunt niet iets op het scherm ophalen dat niet in de computer zit. Je kunt niet ophalen wat in de computer zit als de operator niet de toegangscode kent om het op te halen. Zo simpel is het. Ik ga nu een beetje wetenschappelijke gegevens geven. Een beetje algemene informatie die waar is en die je misschien helpt om het een beetje een beeld te krijgen. Weet je waar de computer naar ontworpen is? Waar de ideeën van de computer vandaan komen? De menselijke brein, de hersens. Wij met de menselijke brein zijn de computers. De computer die je vandaag de dag in de wereld ziet, de grootste die er zijn, er is een zeer zwakke poging om te dupliceren wat God ons heeft gegeven. Toch zal de gemiddelde mens, als je hem vraagt wat hij denkt wie slimmer is, jij of de computer, ze kiezen dan waarschijnlijk om de computer als ze een tijdje ermee bezig zijn geweest. Maar dat is een leugen. Een van die dingen die waar lijkt te zijn. En wat ik net zei over de computer, maar het is een leugen. Het is niet slimmer dan jij. Het is niet geavanceerder dan jij bent. Dus we raken overweldigend door dit stukje plastic en metaal, dat massieve aluminium, hoe jullie dat allemaal noemen. We denken dat dat ding zo briljant en zo geweldig is, die schepping van de computer. En het is agrarisch vergeleken met wat God in ons heeft geschapen. Wetenschappelijk onderzoek, ik hou van wetenschappelijk onderzoek, hun waarheden veranderen regelmatig. Ze krijgen nog twee stukken informatie en de waarheid is weer veranderd. Ik heb zoveel onderwijs gekregen dat het geen waarheid meer is toen ik opgroeide, omdat het veranderde. Nu zijn sommige dingen die ik neerzette, waarvan de leraar zei dat het fout was, die zijn nu juist. Ik was mijn leraar ver vooruit. Ze blijven maar veranderen. Toen ik naar school ging, had de wetenschap een fenomeen dat moeilijk te verklaren was, maar ze wisten dat het waar was. Ze kwamen tot de conclusie door testen uit te voeren dat het menselijke brein de hersens eigenlijk maar 10% van de hersens gebruikt. Ze konden niet begrijpen waarom de andere 90% niet werden gebruikt. Waarom gebruiken ze eigenlijk maar ongeveer 10%? Nu, in deze generatie hoorde ik onlangs van een nieuw rapport, omdat ze meer geavanceerd apparatuur hebben om te mee te testen. Nu hebben ze computers en zo om hen te helpen. En nu hebben ze dat percentage bijgesteld. Ze realiseren zich dat het toen echt niet nauwkeurig was. Ze hebben het nu bijgesteld. Ze geloven dat het meer overeenkomt met 5% die we daadwerkelijk gebruiken met onze hersens. We gaan achteruit, weet je. Dat betekent dat we 95% daarvan waarschijnlijk niet gebruiken. En met die 5% zijn we zo arrogant en trots dat we in onze gedachten terugkijken naar Adam en hem zien als een of andere Neandertaler. Maar hij werkte voor 100%. Stel je eens voor hoe dom hij dacht dat wij zouden zijn als we bij elkaar zouden komen. Heb je ooit in een boek gelezen hoeveel verschillende soorten dieren er op de aarde zijn en dat hij al die dieren een naam heeft gegeven? Ben je dan niet verbaasd over hoeveel verschillende soorten er zijn als je ernaar begint te kijken? Adam heeft ze allemaal een naam gegeven en je hebt geen idee hoe slim Adam was totdat de zonde kwam. En onze kleine 5%, die 95% die ontbreekt, is het bewijs van de degeneratie van de zonde op ons. Ik denk dat we Adam niet eens zouden herkennen als hij opdook. Lichaam of geest zouden ze zo ver voorbij prachtig zijn dan wat het onze is om te zien wat de effecten van de zonde gedurende 1000 jaar heeft gedaan met het menselijke ras. Daarom kijken we ernaar uit dat God ons een verheerlijk lichaam geeft, zodat het weer wordt zoals Hij het in het begin bedoeld had. Verlos ons van de vloek van de zonde die op ons rust. Maar hier is wat verbazendwekkend is, met die kleine 5% die over is. Dat is een ander ding dat me een beetje verbaast. Ze realiseren zich dat sommige van de grootste computers ter wereld, ik heb het over die gigantische computers zoals het beest in Brussel, dat een hele stadsblok besloeg, deze hebben triljoenen bits aan informatie die ze kunnen bevatten. de grootste computers ter wereld, realiseren ze zich, kunnen niet eens in de buurt komen van het opslaan van de hoeveelheid bits aan informatie of gegevens dan de menselijke hersens dat kan opslaan, als we ook maar 5% ervan gebruiken. Dat is een wetenschappelijk feit. Dat is niet alleen meningen. Mensen die niet eens christen zijn, dat wil zeggen wetenschappen, geloven dit. Ze zijn degenen die ook echt veel vertrouwen in computers hebben. Ze realiseren zich dat de computers nog nooit in de buurt hebben gekregen van de capaciteit van de menselijke brein. Ze stellen ook, en ik weet niet hoe ze dit testen, maar ze zetten het neer als een feit omdat ze de test kunnen uitvoeren en kunnen bewijzen. Ze stellen ook dat elk beetje informatie dat je 5 zintuigen hebben opgepikt vanaf het moment dat je geboren bent, nog steeds in je computer zit, in jouw hersens. Het zit daar nog steeds. En die kleine 5% die je gebruikt bestaat uit 2 delen. Het onderbewuste en het bewuste. Net als de computer is het geheugen geleden van de computer het onderbewuste, waar de informatie opslaat. Het scherm is het bewuste deel van onze hersens. Wat we dachten, de gedachte in ons verstand, dat is ons scherm. Als we de gedachte in ons verstand komen, komt het op je scherm en dat is het bewuste verstand. Een deel van wat intelligentie is, of het IQ dat we meten, is het vermogen om toegang te krijgen tot de informatie die in je geheugen is opgeslagen en die op het scherm te brengen en af te lezen. Herinnering, en welk deel daarvan? Je moet je realiseren dat je hersens hebt die uit 2 delen bestaat, bewust en onbewust. Maar ergens in ons wezen wordt die bediend. De computer van het scherm van het geheugen bedient zichzelf niet. Hij heeft een toetsenbord. Er is een controlecentrum. Dat controlecentrum is in je geest. De Bijbel gebiedt ons heel duidelijk om elke gedachte die op het scherm komt onder de controle te brengen, deze vast te houden, test het tot de gehoorzaamheid van Christus. Als het niet is wat Christus daar heeft neergezet, druk dan op delete. Haal het van je scherm af. Als het voldoet aan de eisen en de test doorstaat dat het Christus is, druk dan op enter, dat is doorgaan, en het programma gaat verder. Als je eenmaal iets uit je verstand hebt vrijgezet, dan controleert het verstand je lichaam en zal het lichaam gehoorzamen aan wat de verstand zegt om te doen. Zo simpel is het. Er kan bijvoorbeeld een gedachte bij je opkomen dat ik niet leuk vind hoe hij vanochtend naar me keek. Dus er komt de gedachte bij me op en ik denk, ik ga hem op zijn neus slaan. Nu kan ik die gedachte onder controle brengen, hem testen. Ik geloof niet dat Christus zou willen dat ik hem op zijn neus sla. Dus ik wist die gedachte en ga mee door en ik ga hem niet slaan. Of die gedachte komt bij me op en ik zeg ja, dat is een goed idee. Ik laat hem vrij en zodra ik hem naar hem toe loop, sla ik hem op zijn neus. Begrijp je de manier waarop die dingen functioneren? De controle ligt dus in je geest. De vraag is, in welke geest ben jij? Ben je in de Heilige Geest, met Christus aan het toetsenbord? Of ben je in de andere boom, in Adam, met de vleeselijke natuur op het toetsenbord, met Satan die je bijstaat? Of misschien laat je hem een beetje meespelen, maar je hebt pure controle. Elk van deze naturen heeft controle. De ademnatuur, de vleeselijke geest, heeft een bedieningspaneel dat de hersenen, de computers, kan besturen. Hier in je nieuwe natuur is er een bedieningspaneel dat het kan besturen. Maar er is geen kracht voor beide delen. Je zit hier met je wil in het midden en je schakelt de stroom van één van de beide controlekamers. Door een daad van je wil kies je aan welk je je geest en je lichaam gaat overgeven om te gehoorzamen. En je geeft de controle over dat toetsenbord over aan Christus of Adam. Afhankelijk van hoe je het hebt omgeschakeld, zal het anders gaan. En je zegt, nou ik schakel het over naar Adam en als hij iets slechts op staat, laat ik het niet los. Ik neem het terug. Zolang hij er goede dingen op slaat, laat ik het gaan. Maar jij zit daar in het midden en je houdt in de gaten wat er gebeurt. Als het je niet bevalt wat er in je geest opkomt en wat je lichaam doet, kun je door een daad van je vrije wil ervoor kiezen om het te stoppen en de controle terug te nemen. Amen. Jij hebt die macht, die keuze, de verantwoordelijkheid. Je kunt niet zomaar de computer zijn gang laten gaan en allerlei stomme dingen laten doen en zeggen, nou, ik kon er dan niks aan doen. Als dat je excuus is, zal het niet opgaan. Je kon het wel. Je hebt de autoriteit gekregen om het uit te zetten wanneer je het wilt. Jezus rukt de besturing niet uit je hand en laat daar niet achter om hem te laten besturen. Hij is zeker niet van plan om de duivel het uit je hand te laten rukken en hem het te laten besturen. Zie je wat ik zeg? Hij gaf je de autoriteit om te kiezen. Je kunt ervoor kiezen om Baal te dienen of om God te dienen, welke dan ook. Maar welke je ook kiest om te dienen, dat is degene aan wie je je leden zult overgeven om te gehoorzamen en ze zullen je leven beheersen. En als de duivel je leven beheerst via Adam, zal hij tegen je liegen en je proberen wijs te maken dat Christus dat doet. Want hij zal er een heleboel goede dingen in stoppen die goed lijken, maar hij weet dat je het nooit zal brengen waar je naartoe wilt. En hij houdt je alleen maar bezig en berooft je van je tijd. Als hij je vleeselijk genoeg kan krijgen en je genoeg naar dingen kan laten verlangen, kan hij er af en toe een beetje kwaad in stoppen en je zover krijgen dat je dat doet. Dan kan hij je daarvan afleiden. Dan kan hij je daar snel naar de verderf brengen. Maar als dat niet lukt, neemt hij genoegen met je te neutraliseren? Oké, dat is de manier waarop dit ding werkt. Toen ik dat eenmaal inzag om Adam te doden, om de boom van kennis van goed en kwaad te sluiten, om in de geest te wandelen, zodat ik de begeerte van het vlees niet zou vervullen, zodat ik kon doen wat ik wilde doen en dat ik in de aanwezigheid van God kon blijven, zodat ik met hem kon leren communiceren, zodat hij mijn leven consequent kon sturen. Galaten 5 vers 16. Toen heb ik de keuze gemaakt om de controle, absolute controle van mijn toetsenbord over te dragen aan Jezus. Als hij nu kan indrukken wat hij maar wil op het toetsenbord om iets op het scherm te komen. Ik zal het controleren om er zeker van te zijn dat hij het was, dat ik het niet heb doorgegeven of ontweten heb overgeschakeld. Ik heb de verantwoordelijkheid om te controleren wat op het scherm komt. Jullie gaan allemaal gewoon vanuit dat hij het is. Ik controleer wat op het scherm komt. Als hij het is, heb ik besloten dat hij erop zit en dan zeg ik ja. Ik zet het vrij. Ik laat mijn lichaam gehoorzamen aan wat mijn verstand zegt om te doen. En ik wandel in gehoorzaamheid aan wat Christus heeft gezegd. Amen. Maar als ik me realiseer, onbewust of wat dan ook, dat dit ding is omgewisseld en de duivel me erin heeft geluisterd, zodat ik het niet wist, dan is de plaats waar het wordt opgevangen in het denken, voordat het loskomt en het lichaam begint te gehoorzamen aan dat bevel. Daarom is de beveiliging elke gedachte onder controle te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Ik kan nog steeds met een daad van mijn wil, als het langs erheen is gegaan op het toetsenbord, het stoppen in het denken voordat het lichaam het laat gehoorzamen. Zie je, dat is de laatste opvang. Want als je op de computer zit en je slaat iets in en het komt op het scherm, dan gaat het iets doen. Je kunt het scherm maar beter goed lezen, want als het eenmaal loslaat, is het weg. Je kunt maar beter ervoor zorgen dat je het weg wilt hebben. Snap je wat ik bedoel? Je houdt het vast of je gaat het veranderen. Nu is het tijd om te veranderen. Als je mijn boeken via de computer leest, als je alles er eenmaal op hebt staan en als je denkt dat het precies goed is, dan druk je op afdrukken. En we hebben een printer, die drukt het dan af. Als je dat eenmaal hebt gedaan, is wat op het scherm staat ook wat op het papier komt te staan. Als je dat eenmaal hebt ingedrukt, wordt alles wat op het scherm staat op papier gezet. Als je geen fouten wilt, is dit het moment om het te corrigeren. Want je kunt de dingen op het scherm gemakkelijk veranderen, zie je? Maar als het eenmaal in het boek staat, op het papier, dan is het er al. Kijk, dat is dus de plek, het moment waar je het controleert terwijl je terwijl iets op het scherm staat. Dat klinkt vrij eenvoudig. Dat is precies hoe het werkt. Ik erken God als mijn Heer. Dat is de eenvoudige werking van Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw hem met heel je hart. Als je dat doet, dan kun je niet op je eigen inzicht steunen. Je erkent hem gewoon op al je wegen en hij zal je pad leiden. Amen.